Only believe.
Goedemorgen allemaal. Een heel vrolijk Pasen voor ieder van u. Het is een van de grootste dagen van de herdenking van de opstanding van onze Here. Het is een van de grootste dagen van heel de wereldgeschiedenis. Het is de opstanding. En we zijn zo blij om vanmorgen hier te zijn op deze grote dag. En om die zon te zien opgaan en de bloemen uit de aarde te zien opkomen. Alles spreekt van Pasen. En laten we nu onze hoofden gewoon even buigen. Vader God, we komen in uw tegenwoordigheid en we verwachten dat u ons deze morgen een kleine extra zegening geeft van de hemel, een kleine aanraking van het Pasen in onze eigen zielen. Zodat wanneer wij hier vertrekken, wij kunnen zeggen zoals degene die van Emmaus kwamen, branden onze harten niet in ons vanwege zijn tegenwoordigheid. Want we vragen het in zijn naam en voor zijn glorie. Amen. We gaan naar het laatste boek, het 28e hoofdstuk van Matteüs, Evangelie, en het 7e vers. En ik wil het als tekst lezen, terwijl wij met deze dienst beginnen. Matteüs 28. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. Er zijn vele geweldige opdrachten aan de mensen en de volken van deze aarde gegeven. Maar nooit werd er zo'n belangrijke opdracht gegeven als deze. Ga zijn discipelen zeggen dat hij is opgestaan uit de doden. Dat is een geweldige opdracht. En de enige manier waarop deze gegeven kon worden, was omdat er eerst een grote overwinning geweest moest zijn. Er zijn mannen geweest in onze dagen en in de voorbije dagen en in de grote geschiedenis van deze wereld, in haar grote uitgestrekte slagvelden. Er zijn vele grote overwinnaars geweest die vele geweldige dingen gedaan hebben voor het menselijk ras. Ik dacht er bijvoorbeeld aan toen ik vanmorgen hierheen ging. Ik werd vroeg wakker en had niet veel kans om erg veel te studeren, omdat ik gisteravond niet wist welk gedeelte de voorganger en ik vandaag zouden hebben in de diensten. Maar toen ik vanmorgen hierheen reed, dacht ik eraan wat bij mijn weten het beste zou zijn om aan zijn volk te zeggen om als boodschap te brengen. Ik dacht hieraan, ga het zijn discipelen vertellen. Nu zijn discipelen zijn zijn volgelingen. Een discipel is een die volgt. En ik dacht aan dit onderwerp van de grote en machtige overwinnaar. En ik dacht eraan hoeveel grote overwinnaars wij in deze wereld hebben gehad. En welke grote dingen zij gedaan hebben om de menselijke levenswijze te bevorderen en te verbeteren. Ik dacht aan de grote Napoleon, destijds in zijn dagen. Hoe hij niet zozeer een Fransman was, maar dat hij iets in zijn gedachten had. Ten eerste verachtte hij Frankrijk. Hij hield er niet van. Hij kwam van de eilanden. Maar Hij had een idee in zijn gedachten dat hij op een dag zou gaan veroveren. En de reden waarom hij dat in zijn gedachten had, was dat hij iets moest hebben om aan te werken. Voor ieder mens, voor u een werk kunt uitvoeren, moet u een motief hebben, een alternatief, iets waaraan u werkt, een doel voor het werk, iets om aan te werken. En zoals we alle weten uit de geschiedenis van Hitler, of niet van Hitler, maar van Napoleon, werkte hij volgens de maan en volgens het veranderen van de sterren. Hij werkte op die wijze en verwachtte wat, omdat hij eenmaal zo handelde en hij een overwinning behaalde. En hij kwam Frankrijk binnen en werd een groot krijgsman. Hij bracht vele mensen ter dood, omdat zij het niet met hem eens waren. En hij zuiverde het hele land uit van alles wat tegen hem was. Hij vaagde het absoluut weg, omdat hij het op die manier moest hebben. Als hij het niet op die manier had, zou er heel de tijd iets tegen hem zijn en tegen zijn grote plan dat hij in zijn gedachten had. Zijn eigen leven zou op het spel staan. Dus moest hij zijn gehele koninkrijk zo volmaakt hebben als hij het maar kon krijgen. Ik denk nu dat u mij hierin volgt met betrekking tot de grote overwinnaar waaraan ik denk. Alles in zijn koninkrijk moet voor hem zijn. Het moet met hart, ziel en lichaam voor hem zijn. Er kan niets tegen hem zijn. Alles wat tegen hem was, zou hij moeten wegzenden. Hij moet absoluut alles voor hem hebben. En toen Napoleon, hij nam wapens, kanonnen, geweren, musketten, zwaarden. En hij ging voort met deze ene gedachte, dat hij de wereld zou veroveren. En hij deed dat nagenoeg op 33-jarige leeftijd. En toen hij een jonge man was, was hij een voorstander van een drankverbod. En zijn grote faam gaf hem zo'n eigenwaan, dat hij het op zijn zenuwen kreeg totdat hij stierf op de leeftijd van 33 jaar als een alcoholicus. Zijn populariteit, hij kon het niet aan. En ik denk aan een man die hierbij op de leeftijd van 33 jaar de wereld veroverde en als een alcoholicus stierf vanwege zijn faam en het principe verloor waarvoor hij juist vocht. Hij was het soort type, of niet een type zou ik zeggen, maar hij was het instrument van de duivel. En hij probeerde de wereld eronder te krijgen. En hij faalde op 33-jarige leeftijd. Maar oh, deze grote, machtige krijgsman waarover ik spreek, veroverde op de leeftijd van 33 alles wat er op de aarde en in de hel was. Op de leeftijd van 33. Een grote en machtige overwinnaar. En ik denk aan de grote gevechten die op de slagvelden gestreden zijn. We weten, om af te sluiten over Napoleon, dat hij aan zijn einde kwam te Waterloo. Het was mijn voorrecht, niet lang geleden, om de imitaties te bekijken die gemaakt zijn van de resten van zijn strijdwagens en van de ruiters en van de mannen, hoe zij op het slagveld lagen. En de wagens opeengestapeld, de wielen gebroken, regelrecht buiten op de slagvelden waarover deze grote tentoonstelling is gemaakt. En wat een tegenstelling is het om die man op 33 jaar op te merken en de schande die daar ligt in het museum over zijn grote strijd en overwinning. En dan naar Jeruzalem te gaan en naar een leeg graf te kijken als een gedenkteken aan de grote en machtige overwinnaar. Op een of andere manier is er iets met overwinnen. Als we iets hebben waarvoor wij vechten, als er een ziekte in ons lichaam is en wij vechten op leven en dood, Wat een overwinning is het dan, wanneer wij zien dat het overwonnen is. Als wij strijd hebben met een sterke gewoonte, of iets ernstigs wat ons overvalt. Wanneer tenslotte de grote vlaggen wapperen en wij het overwonnen hebben, wat een gevoel geeft het ons van binnen. Want dan kunnen wij een overwinnaar zijn. En ik denk aan de laatste oorlog en hoe Hitler Warschau had ingenomen. En de Duitsers dachten dat dit een van de grootste overwinningen was die er konden zijn. Omdat hun grote opperbevelhebber, Adolf Hitler, in één keer alles had neergehaald in Warschau, de bruggen had afgebroken en de grote brug liet instorten. De kranten namen grote foto's van het vallen van de grote brug. De Duitsers marcheerden door de straten. En zij sloegen op de trommels en ze lieten de fluiten horen. En de duizenden vliegtuigen passeerden hem toen hij zijn eerste grote overwinning behaalde. Hij begaf zich op weg als een Alexander de Grote of een Napoleon om de wereld te veroveren. Maar waar eindigde hij? In schande. Dat deed hij zeker. Ik kan me herinneren dat men de grote Birma-pas aanlegde. Er moest, als men de berg overstak, sommige van de jongens zitten hier wellicht vanmorgen, die over deze grote pas gingen. Wat een taak was het! Hoeveel moeilijk werk was er voor nodig? En wat een groot werk deden zij! En hoeveel geld kostte het om de Birma-pas aan te leggen? Miljoenen dollars. En de jongens die hun leven verloren terwijl zij dat deden. Maar tenslotte, na een lange tijd, toen de laatste mijl van de weg afgelegd was, en toen de pas voltooid was, wat ging er toen? Een gejuich van overwinning omhoog van de mensen. Zij hadden een pas waarmee ze de bergen konden oversteken om de overwinning te behalen. Ik denk aan een andere pas, die op een dag het leven kostte van onze dierbare Heer. Het was niet alleen een weg op aarde, maar het was een hoogweg. De hoogweg der heiligheid genaamd, waar de onreine niet over zal gaan, maar alleen degene die gemerkt zijn. Alleen degene die aan de zijde staan waaraan hij staat, zullen deze hoogweg passeren. Grote overwinningen zijn behaald. Velen van ons kunnen zich vandaag goed de Eerste Wereldoorlog herinneren. Ik herinner het mij toen ik nog een kleine jongen was. Ik kon de fluiten horen blazen. En zelfs de boeren in het veld stopten hun paarden en wuifden met hun hoeden. Zij schreeuwden, zij riepen. Wat was er gebeurd? De oorlog was voorbij. De overwinning was behaald. De grote economie waarvoor wij vochten, tenslotte hadden wij de zege behaald. Ik denk aan deze laatste wereldoorlog. Ik woonde net aan de overkant van de straat. En toen de fluiten begonnen te blazen, liepen de mensen de tuinen in. Vrouwen met hun schorten voor. Ze deden ze af en zwaaiden ermee in de lucht. Kogels vlogen door de bomen. Sirenes loeiden. Auto's raceten door de straten. Mensen vielen op hun knieën en hieven hun handen omhoog. Ze schreeuwden, ze huilden. Waarom? Omdat de oorlog voorbij was. En de gezegende, de dierbare jongens die daar over zee waren, zouden spoedig weer naar huis varen, naar hen terug. Wat een overwinning! Wat een tijd! En een ontroering voor elk hart! Wat een gejubel! Die avond was men in zo'n stemming Dat u een restaurant zou kunnen binnengaan, eten en weer naar buiten gaan zonder ervoor te betalen, het zou in orde geweest zijn. U zou de auto van een ander kunnen gebruiken, het zou in orde geweest zijn. U zou het hebben kunnen vragen wat u maar wilde en u zou het waarschijnlijk gekregen hebben. Waarom? De zegen was behaald. De jongens kwamen naar huis. Het was allemaal voorbij. En ik denk, mijn broeder, dat het zo jammer is dat dit soort gevoelens niet heel de tijd kunnen blijven. Maar voor de christen is deze morgen de zegen behaald. Amen. De vreugdeklokken luiden. De oorlog is voorbij tussen God en de mens. De overwinning is behaald. Voordat er enige overwinning behaald kan worden, moeten er hoge prijzen betaald worden. Oh, wat een prijzen. En soms zijn ze zeer diep. En maken ze grote littekens. Scheuren ze af. Maar om de berg te hebben, moeten wij de vallei hebben. Voor wij de zonneschijn kunnen hebben, moeten wij regen krijgen. Voordat wij het licht kunnen hebben, moeten wij de nacht krijgen. Voordat wij het goede kunnen hebben, moest men het verkeerde hebben, anders zou u nooit geweten hebben wat er verkeerd was. Maar ten einde te veroveren en de grootste strijd te winnen die er ooit gewonnen werd, stapte vele jaren geleden iemand uit de heerlijkheid. En hij nam niet de vorm van een engel aan. Hij kwam niet als de een of andere groot persoon. Maar hij zou gaan bewijzen dat er geen musketten en kogels en atoombommen nodig zijn om een oorlog te winnen. Hij kleedde zich met nederigheid als een kleine baby en werd geboren in een stal. Er was zelfs geen plaats voor zijn geboorte toen hij kwam. Ik wil dat u kijkt naar het andere oorlogsmateriaal dat hij gebruikte. Nu, Adams ras was geheel in slavernij. Daar waren zij zonder hoop, zonder God, zonder kans, zonder barmhartigheid, zonder iets wat hen kon helpen. De grote vijanden van de lagere regionen der verlorenen hadden hen in duisternis gesloten. Er was geen uitweg. Er was niemand die kon helpen. Niets kon er worden gedaan. Het zag eruit als een totaal, volledig verloren zaak. Maar onze held, die neerkwam van de portalen der heerlijkheid, daalde neer. Want er was geen mens op aarde die het werk kon doen. Ze zaten allemaal, zoals de wereld zegt, in hetzelfde schuitje. Wij waren allemaal in zonde geboren, gevormd in ongerechtigheid, als leugensprekers in de wereld gekomen. En niemand van ons kon de ander helpen. Wij stonden hulpeloos, verslagen, chaos overal. Allemaal op onszelf. We konden de wetten en ceremonieën niet houden, waardoor zij hun zwakheden uitvonden enzovoort. Wij konden het niet. En het leek alsof het hele menselijke ras was vergooid. En toen kwam hij. Toen kwam hij neer, want in den beginne, zegt de Bijbel, was hij het woord. Hij was de logos die van God uitging. En de logos in den beginne was het woord. En hij werd het woord. Toen hij dan ten hemel voer, op die glorierijke dag van Pasen, werd hij niet alleen het woord, maar hij werd de hoge priester van zijn eigen woord. Oh, wat een glorierijke zak, broeder Neville. Bedenk het eens. Hij is niet alleen het woord, maar hij is de hoge priester van zijn eigen woord. Hoe zouden wij het kunnen betwijfelen? Hoe zouden wij naar hem toe kunnen gaan en niet geloven dat wij ontvangen waarom wij vragen? Want hij is het woord en de middelaar van het woord. De logos, het woord. En het woord, het vlees gemaakt. En hetzelfde vlees dat het woord was, boven in de heerlijkheid ontvangen, is nu de hoge priester die bemiddelt door zichzelf tot zijn woord. Dat is wat er voor nodig is. Dat is het materiaal dat de gemeente heeft gekregen. Wat een wapen! En er is nooit zo één geweest. Hij was het woord. En toen hij kwam, werd hij geboren in een stal. Hij kwam om het wapen van L-I-E-F-D-E, liefde te gebruiken. Om de wereld te veroveren, niet met legerkogels, niet met machinegeweren en tanks. Maar hij kwam op een andere wijze. Hij kwam in de vorm van liefde. Hij was Gods liefde. Vroeger als kleine jongen dacht ik dat Christus mij lief had en dat God mij haatte. Want Christus stierf voor mij, maar God had iets tegen mij. Maar ik kwam erachter dat Christus zelf het hart van God is. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat wie in hem gelooft niet zou omkomen, maar eeuwig leven zou hebben. Nu, hij kwam eerst om te overwinnen. En wat de duivel in de wereld had gezet, was haat. En hij kwam om de haat te overwinnen. Wanneer we onze gevechten enzovoort winnen, de gevechten van de wereld, laat het altijd een voortdurend haatgevoel achter. Omdat gevechten van dat soort van de vijand zijn. Maar Christus kwam met liefde, om de haat te overwinnen, om degenen die onbeminnelijk waren lief te hebben. Hij kwam met een ander wapen. Amen. En hij vernederde zichzelf, een weinig lager gemaakt dan de engelen, om de dood te ondergaan en een voorbeeld te geven. En toen hij hier op aarde was, wandelde hij onder de mensen. Hij bewees zijn wapens van oorlogsvoering toen hij de zieke genas. Toen hij 5 kleine broodjes nam en 2 stukken vis en 5000 mensen voedde, bewees hij dat hij de kracht had over iedere atoom die er was. Niet alleen liet hij vis groeien, maar hij liet gebakken vis groeien. Niet alleen liet hij tarwe groeien in die broodjes, maar hij liet gebakken tarwe in die broodjes groeien. Het toonde aan dat hij die grote en machtige overwinnaar was. Niet alleen nam hij het water van de bron, maar hij maakte van dat water wijn uit die bron. Hij bewees dat hij kracht had om te overwinnen. En hij had lief. En zijn wapen was liefde. Merk nu op, toen hij dat deed, toen hij op een dag aan Lazarus' graf stond, en daar was een man, dood en al 4 dagen begraven, zelfs degenen die erbij waren, zeiden dat hij nu zelfs stonk. Zijn neus was ingevallen, de huidwormen kropen er doorheen. En Jezus stond daar, als een machtige overwinnaar. Toen hij daar stond, en tot Martha en Maria zei, zei ik u niet, indien gij slechts kon geloven, dan zoudt gij de heerlijkheid van God zien. Hij had net daarvoor gezegd, toen ze zeiden, onze broeder is dood, enzovoort. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven.
die in mij gelooft, zal leven, al ware hij gestorven. En wie leeft en in mij gelooft, zal nimmer sterven. Heb ik u niet gezegd, net gezegd, dat die eeuwige gezegende kracht in mij ligt? Hij legde niet alleen een verklaring af, hij was in staat om alles uit te voeren wat hij zei. Want hij was de machtige overwinnaar. In hem wonend, verborgen, gesluierd in menselijk vlees, als een man, maar daarbinnen woonde niemand anders dan God de Almachtige. De grote en machtige. Hij kon herscheppen. Hij kon nieuwe dingen scheppen. Hij kon spreken en waarom hij gevraagd had, zou hij hem in die seconde gegeven worden. Maar hij vernederde zich. Hij bleef nederig. Hij wilde een voorbeeld geven. Hij wilde de juiste soort overwinnaar zijn. En hij was het. Nu, hij bewees dat hij het was. Zoals ik vaak heb gezegd in mijn samenkomsten, en misschien zou het deze morgen getuigen in deze groep mensen, op deze prachtige paasmorgen, een dame die tot een zekere kerk behoort, die niet gelooft in het aanvaarden van het bloed van de Heer Jezus. Zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde. Ze zei me dat de man gewoon een profeet was, een wonderbare man, en dat ik hem de godheid maakte. Ik zei, hij was godheid. Hij was God. Ze zei, u probeert hem te groot te maken. Ik zei, er zijn geen woorden die zijn grootheid zouden kunnen uitdrukken. De menselijke taal heeft nog nimmer de uitdrukking gevonden. Onlangs sprak ik met een man, een diplomaat uit Washington D.C. En op een ontbijt waar wij samen waren, zei hij, bij een klein getuigenis, zei broeder Branham, ik ben heel mijn leven een Lutheraan geweest. Maar onlangs, terwijl ik een ouderwetse opwekking bijwoonde, knielde ik neer bij het altaar en wilde ik een ervaring hebben met God. Hij zei, en terwijl ik daar op mijn knieën lag. Nu, dit is een diplomaat uit Washington, die zelfs diende onder president Coolidge. En toen hij opkeek, zei hij, zag ik een visioen van Jezus. Hij zei, ik ben in staat 9 verschillende talen vloeiend te spreken. Hij zei, maar ik kon geen woord vinden om te zeggen in al deze 9 talen. Hij zei, ik hief dus gewoon mijn hand op en hij gaf mij een nieuwe om mee te spreken. Hij zei, ik heb slechts de heerlijkheid van zijn gelaat gezien. Deze dame zei tegen mij, broeder Branham, Jezus was niets dan een mens, gewoon een profeet. Ik zei, hij was God, mijn zuster. Ze zei, u maakt hem de godheid, maar dat is hij niet. Want op de weg daar ginds naar het graf van Lazarus, zegt de Bijbel dat hij weende. Zeker, hij was het hart van God zelf. Hij leed zoals wij lijden. Hij was vlees zoals wij vlees zijn. Hij droeg in zijn lichaam dezelfde verlangens en dergelijke als wij. Toch, om een volmaakte offerander te worden, moest hij dat doen. Hij deed het. Maar ik zei, ze zei, hij weende toen hij naar het graf van Lazarus ging. Ik zei, maar o dame, dat is juist. Hij was een mens toen hij weende. Maar toen hij daar stond, aan de kant van dat graf, waar de stille dode lag, waar een verrot lichaam lag, bedekt met een doek, toen hij zei, neem de steen weg, hij rechte zijn kleine lichaam en zei, Lazarus komt tevoorschijn. En een man, die 4 dagen dood was geweest, stond op zijn voeten. Wat was het? De vergankelijkheid kende zijn maker. De ziel kende haar meester. En die grote en machtige overwinnaar bewees daar dat hij macht heeft over de dood, dood en hel en het graf. Zeker, het ontroert ons hart. Spreekt u over het slaan op afwastijlen en het blazen op horens? De wereld behoorde deze morgen in een gejubel te zijn zoals nooit tevoren. Met het geroep en de juichkreten van zijn volk. Omdat dit de dag van herdenking is, dat hij de laatste vijand overwon en ons gevangenen bevrijdde. Ja, hij was een mens, dat is juist. Hij bewees een mens te zijn en hij bewees God te zijn. Op een avond, toen de grote zee ziede, die duizenden levens heeft geëist. Misschien zijn er van uw moeders hier vanmorgen en zijn uw zonen ginds op de ziedende zee gestorven. Misschien weggezonken in de golven, in de uitgestrekte slagvelden van deze wereld. Sommige van uw geliefden liggen daar, misschien onder in de zee. Maar op een avond, toen hij in een kleine boot lag, en de golven haar deden ronddansen op de zee als een flessenkurk, stond hij op, zette zijn voet op het getouw van het schip. Hij keek omhoog naar de hemel en zei, zwijg. En tot de golven zei hij, wees stil. En die machtige zee kalmeerde tot er geen rimpel meer op was. Zeker, hij was God. Het is waar dat hij honger had als een mens. Toen hij van de berg afkwam en hij hongerig was, keek hij naar een boom of er iets aan zat om te eten. Hij was een mens, maar toen hij die 5 broodjes en een paar vissen nam en 5000 mensen voedde, was hij meer dan een mens. Toen hij 1900 jaar geleden stierf, eergisteren, hing hij aan het kruis, schreeuwend om genade. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij stierf als mens. Maar, deze morgen, 1900 en nog wat jaren geleden, bewees hij wat hij was. Hij gaf het laatste zegel van zijn messiaschap, toen hij de banden van de dood en hel verbrak, en triomferend uit het graf opstond. Ik leef voor immer. En omdat ik leef, leeft ook gij. Daar is de overwinnaar. Zegt u wat over het afdoen van schorten en ermee wuiven? De mensen zeggen dat wij krankzinnig zijn, omdat wij juichen en rennen en schreeuwen en roepen. Zij hebben nooit de triomferende vibraties van de hemel gevoeld. Want de strijd is voorbij. Onze grote, machtige overwinnaar heeft elke overwinning behaald. Hij staat alleen deze morgen. Onaantastbaar. Toen hij naar de aarde kwam, gaf men hem de laatste naam die men hem kon geven. Als een fanaticus. Men noemde hem Beelzebul de vorst des duivels. Dat is juist, hij ging naar de laatste stad die er op de aarde is, Jericho. En de kleinste man in de stad moest neerkijken om hem te zien. Maar toen God hem zo'n 1900 jaar geleden opwekte, dat is wat een mens met hem had gedaan. Maar met het wapen der liefde overwon hij iedere duivel. En God wekte hem zo hoog op en gaf hem een naam boven elke naam die er in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Elke naam in de hemel buigt voor de naam van Jezus. Elke engel, elke monarch, alles buigt voor de naam van Jezus. Jezus. Elke tong zal hem belijden, elke knie zal voor hem buigen. En hij is zo hoog verheven, dat hij zelfs moet neerkijken om de hemelen te zien. En dat is de machtige overwinnaar. Dat is degene die het deed. Toen hij de aarde verliet, gisteravond namen wij het door, had hij de sleutels van dood en hel aan zijn zijde hangen. Amen. Vrees niet. Ik ben hij die dood was en weer leeft. En voor hem immer. En is een voegwoord. Ik heb de sleutels van de dood en de hel hier hangen. Over een overwinnaar gesproken. En omdat ik heb overwonnen, heb ik slechts een hoogweg gemaakt voor u om op te reizen. De mens werd de hemel geweigerd. De hoogwegen waren gesloten. Er waren geen hoogwegen. Maar waar geen hoogwegen waren, kwam hij om er een te maken. Oh my! De eerste linie waren demonen van twijfel. Het volgende was vooroordeel, het volgende was zelfzuchtigheid. Deze aarde was overdekt met slagorde van demonische kracht. Voorts ziekte, kwalen. Maar toen hij begon op te gaan naar de hemel. Gisteravond zagen wij hem uit de hel komen, met die sleutels van de dood en de hel aan zijn zijde. Deze morgen nemen wij hem naar boven.
Halleluja!
Toen hij opstond, had hij. Hij had getriomfeerd. En toen hij omhoog ging, brak hij elke duivelse macht die de mens in zijn greep houdt. Hij voer op in de hoge en gaf gaven aan de mens, de gaven van de Heilige Geest. De machtige overwinnaar. Hij staat alleen deze morgen. En tussen hem en elke gelovige is de gezegende oude hoogweg van heiligheid waarop de rechtvaardigen zullen wandelen. Er is geen weg ter ontkoming. Er is slechts één lijn weggehakt vanuit de heerlijkheid. Hij liet zijn bloedige voetafdrukken achter toen hij door de gangen van demonische krachten ging en een hoogweg voor ons maakte, heel de weg door. Deze morgen zit hij in de hoge als de machtige overwinnaar. Zijn mensen hebben een jubeljaar. Tienduizenden rondom de wereld bejubelen de overwinning. Ik heb gelet op dit oude formele kerktoetreden. Ik kan me indenken dat iemand zegt, ik zal u laten zien waarom het te verwerpen is. Hier, zodra de Eerste Wereldoorlog voorbij was, kwam er een boodschap langs de weg hier, via een Greyhound-bus. Men zei, wat betekent al dit lawaai? Wat is er allemaal aan de hand? En een van hen zei, kijk hiernaar, hier is de krant. De oorlog is net gestopt. En iedereen riep en jubelde. Maar één vrouw zei, oh my. Waarom moest dit zo eindigen? Als hij slechts enkele dagen langer had kunnen duren, zouden John en ik in goede doen zijn geweest. Dan hadden wij goed gezeten. En er was een man die daar achteraan stond, in het midden van de bus. Hij greep die vrouw vast en gooide haar bijna de deur uit. En toen de politie de man arresteerde, zei hij, de reden waarom ik het deed, zei hij, is omdat die vrouw daar geen niemand had waarover zij bezorgd was. Maar ik heb daar ginds twee jongens. Hij zei, ik kon mijn emoties niet meer inhouden. O, broeder, ik heb een vader daar ginds. Ik heb geliefden daar ginds. Het betekende iets voor mij toen Jezus overwon. Ik heb een vrouw, ik heb een baby, ik heb geliefden. Die grote, machtige overwinnaar. U kunt mij heilige roller noemen, of een godsdienstfanaticus, of wat u ook maar wilt. Maar wanneer ik aan die grote oorlog denk, dan is die afgesloten. De prijs is betaald. De overwinning behaald. Jezus stond op uit de doden. Het uiteindelijke zegel van zijn messiaschap dat het allemaal voorbij is. Hij leeft deze morgen met de sleutels van dood en hel. Ik heb geliefden die ginds over de grens zijn. Ik ben op deze grote oude hoogweg en wandel naar boven om hen te zien. Denk niet dat ik krankzinnig ben. Oh, maar ik ben zo gelukkig dat het allemaal voorbij is. Het is een voleindigd werk. Levend had hij mij lief. Stervend redde hij mij. Begraven droeg hij mijn zonde ver weg. Opstaand rechtvaardigde hij mij. Voor immer. Op een dag komt hij. O, heerlijke dag. Deze gezegende oude doop van de Heilige Geest, die ons op deze prachtige oude hoogweg leidt. O, hoe heerlijk is het. Hoe zou ik er ooit beschaamd over kunnen zijn? Ik sta met Paulus deze morgen en zeg dit. Ik ben niet beschaamd over het evangelie van Jezus Christus. Want het is de kracht Gods. Tot behoud. Het is de kracht over ziekte. Het is de kracht over de dood. Het is de kracht over het graf. Toen die strenge oude apostel aan het eind van zijn weg kwam en met zijn graf daar buiten groef en de dood hem in het gezicht zag, lachte hij gewoon in het aangezicht ervan. Hij zei, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Toen jubelde hij de lofprijzingen van God. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De machtigste overwinnaar die ooit leefde. De machtigste overwinnaar die ooit stierf. Want hij was de enige die kon veroveren. Die kon sterven en de dood zelf kon overwinnen. Om in triomf weer op te staan. Hij bewees wie hij was. Het was het laatste zegel van zijn messiaschap. En nu, als er misschien iemand in dit gebouw zou zijn, deze morgen, die een lauwwarm kerklid is en de vreugde niet kent van de strijd die voorbij is. Van mensen die juichen, mensen die zich verheugen, mensen die wenen. Die zeggen, wat is er met ze aan de hand? Ze weten dat het een voleindigde zaak is. Het is allemaal voorbij. Zeker. Wij slaan op de trom. Wij laten de trompetten schallen. En het evangelie gaat uit. De glorie en kracht van God is gekend. En het is een voleindigd werk. Het verdrag is getekend. God is geloofd, zij gelooft. Christus tekende het met zijn eigen bloed. De strijd is voorbij. De overwinning is behaald. Ik heb hem nooit behaald. Hij behaalde hem. Ik ben er in blij om. Mai. Toen sommige van die jongens terugkeerden van overzee, zo vertelt men mij wanneer het schip New York binnenkwam, net als het de haven inkwam, dat ze daarheen keken en het vrijheidsbeeld zagen. Het is het eerste wat u ziet, het steekt omhoog. Zij stonden op, sommige van die kreupele veteranen, buiten op het dek van het schip, zodat zij het konden zien. En toen zij dat vrijheidsbeeld in zicht kregen, begonnen zij te huilen. Zij huilden, ze konden het niet helpen. Grote mannen stonden daar, grote mannen met ruwe handen, bevend en schuddend. Ze konden hun emoties niet inhouden, waarom? Het was een embleem van de vrijheid. Vlak achter dat vrijheidsbeeld lag, was papa, mama, geliefden, lieveling, vrouw, baby, alles op deze aarde wat voor hen dierbaar was. Hij bleef er gewoon achter. En vlak voor zij binnengingen herkenden ze het. Het was het land van de vrije en het thuis van de dapperen. Zeker, het schudde hun emoties, die oude wapperende vlag. Denk eraan, een door de strijd getekende veteraan kwam de haven in. Zeker, het was een wonderbare tijd. Maar o broeder, op een deze morgens, wanneer het oude schip van Sion blaast, en ik dat embleem daar zie staan. Het oude, ruwe kruis. Terwijl de winden haar oude grijze banieren ranselen terwijl ze beweegt door de mist van de dood. Wat is dat een overwinning? Wel, geen wonder dat wij onze emotie niet kunnen inhouden. Er is iets gebeurd. Wij zijn medeburgers geworden. Het is voleindigd. En toen men de grote brug spande tussen Noord- en Zuid-Australië van Sydney naar Zuid-Sydney. Wat nam elke man? Wel, men trok heel het land door om te proberen mannen te vinden die het konden doen. Die taak was zo groot, want men zei dat niemand het kon doen. Ten slotte zei een man uit Engeland, ik zal het werk doen. En toen hij daar kwam om het werk te doen, testte hij elke bout die in de brug ging. Zijn reputatie stond op het spel. Hij testte al de modder en alles wat naar beneden ging. Hij ging rond en nam het beste wat hij kon vinden. Hij nam de beste mechaniciens. De allerbeste scheikundige, het allerbeste wat hij van alles kon vinden, omringde hen en tenslotte toen de brug was voltooid, kwam de dag waarop hij getest moest worden. De critici stonden aan de ene kant en zeiden, hij zal het niet houden, hij zal instorten, dat is te zanderig daar beneden, maar hij had heel, heel, heel erg diep gegraven. Hij had vertrouwen. Hij wist dat alles was getest. En hij zei, ik zal de eerste tocht naar de overkant zelf maken. En dus liep hij de brug over voor de burgemeester die er achteraan kwam. En de grote treinen, ongeveer 6 naast elkaar, reden erover, deden die brug schudden. De grote man die hij maakte liep voor bij deze optocht uit, zoals dit, als hij valt, val ik mee. Maar hij had vertrouwen. Dat is de wijze waarop onze gezegende Heer handelde toen hij zijn gemeente maakte. Hij testte elke bout, alles wat erin gaat, want ze moest bloed gewassen zijn. En een van de critici staat aan de kant en zegt, dat stel heilige rollers, zij zullen het niet halen, maar een deze heerlijke dagen, deze grote machtige overwinnaar, loopt vandaag voor ons uit in triomf. Laat haar beven, doe wat ze wil. Er zal nergens één vergissing zijn, want hij heeft de weg gemaakt en hem voltooid. Zeker. Wij denken vandaag in de termen van de mensen, hebben onze gedachten op de dingen van de wereld. Maar laat mij u iets vertellen, broeder. Laat mij nooit beschaamd zijn over het evangelie. O, broeder, ik ben ouderwets, wedergeboren, heilige geest geboren, uit de geest van God. En ik werd op die wijze geboren. Dat is alles wat ik ben en alles wat ik ooit wil zijn. Niet lang geleden was er een meisje dat naar het college was gegaan. En ze was een lieflijk klein meisje. En toen zij naar huis terugkeerde, bracht zij enige van haar college-ideeën met zich mee. En misschien hadden vanmorgen sommigen van u enige van uw ideeën van buiten bij u. Misschien hebt u ze meegebracht naar de gemeente. Een hoop van uw ideeën. Wel, schud ze van u af. Dat is het beste wat ik weet te doen. Dit meisje dan, toen de trein stopte, had een ander meisje meegebracht. Een van die kleine eigenwijze tantes, weet u, zoals het Elvis Presley-type. En toen zij daar stond, weet u, in de trein, haar moeder stond buiten, een oude vrouw, helemaal vol littekens in haar gezicht, gebogen schouders en een katoenen jurk aan, een kleine sjaal over haar schouders. En dit kleine eigenwijze ding dat bij haar was, dat andere meisje keek naar beneden en zei, wel, wie is dat armzalige, lelijk uitziende oude wrak? Wel, weet u, het bracht het meisje zozeer in verlegenheid, dat ze zei, ik weet het niet, omdat ze zo nuffig was en zoveel wereldse ideeën in haar hoofd had. En het was haar eigen moeder. En toen ze uit de trein stapte, liep de kleine oude moeder naar haar toe om haar te omarmen. Ze zei, o schat, God zegene je, lieve schat. En zij draaide haar rug naar haar toe en begon weg te wandelen, alsof ze haar niet kende. Ze was in verlegenheid gebracht, omdat haar moeder zo lelijk was. Maar toevallig kende de conducteur op die trein het verhaal. Hij liep erheen en legde zijn handen op het schouders van dat meisje, keerde haar om naar dat publiek en zei, schaam je, schaam je. Zei, ik heb de tijd gekend dat je moeder 10 maal zo knap was als jij bent. Zij was, ik woonde in de buurt. Jij was een kleine baby en jij was boven in je kinderledikantje. En je moeder hing de was op in de achtertuin. En zei, plotseling vatte de kachel vlam en het hele huis stond in brand. En toen jouw kleine moeder eraan kwam lopen en wist dat jij in de bovenkamer was, daarboven. Zij, men schreeuwde en probeerde haar te grijpen, maar ze rukte uit wat ze had en rende door die vlammen naar boven, trok haar kleren van haar lichaam en wikkelde jou erin. Hier kwam zij weer terug door de vlammen, jou dragend. Jou dragend, en zij viel flauw in de tuin met jou in haar armen. En zij nam wat haar zelf beschermd zou hebben en beschermde jou. En de reden dat jij vandaag knap bent, is de reden dat zij lelijk is. En jij durft mij te zeggen dat je beschaamd zou zijn voor die littekens van je moeder. Ik denk vandaag, als Jezus het kruis alleen draagt en heel de wereld vrij uitgaat. Er is een kruis voor iedereen en er is een kruis voor mij. Als Jezus door deze wereld als Beelzebul werd beschouwd en men om hem lachte en met hem spotte. En hem aan een kruis hing en tot schande maakte voor mij, dan ben ik meer dan gelukkig de smaad te dragen van zijn heiligheid. Jazeker, heilige roller genoemd te worden, wat men ook maar wil roepen, welke opmerking men ook wil maken, dat houdt mij totaal niet tegen. Ik ben alleen blij vanmorgen dat de opgestane Christus leeft en regeert in mijn hart. Ik ben één van zijn onderdanen. Ik vertrouw erop dat u het ook bent. Onze tijd is nu voorbij, het is precies 7:00. We zeiden dat we dan zouden sluiten. Verdere diensten zullen ongeveer 2:00 beginnen, om 9:30. Laten we even onze hoofden buigen in gebed. Gezegende Hemelse Vader, 45 minuten zijn voorbij gegaan. Het woord is uitgegaan. Onze harten zijn gelukkig. Het jubeljaar gaat voort. Niet alleen een jubelfeest voor 1 dag, maar een jubelfeest voor de eeuwigheid. Engelen zingen in glorie. O God, de gemeente zingt in triomf. De vreugdeklokken luiden. Zielen die eens ter dood veroordeeld waren om te sterven en naar het graf van de duivel te gaan. De duivel is overwonnen. De dood is overwonnen. Het graf is overwonnen. Ziekte is overwonnen. Bijgeloof is overwonnen. Kwaadwilligheid is overwonnen. Haat is overwonnen. Onverschilligheid is overwonnen. Stijve vormelijkheid is overwonnen. Eigen gereidheid is overwonnen. Alles is overwonnen. Christus is de grote overwinnaar. Kijk, zie de machtige overwinnaar, zei de poëet. Zie hem in het volle zicht. Want hij is de machtige overwinnaar, sedert hij de voorhang in tweeën scheurde. Hij scheurde die voorhang die de mens voor God verborgen had, en nu woont God onder de mensen. Hij scheurde die voorhang die Gods genezing weghield. Hij scheurde die voorhang die Gods zegening weghield. Hij verscheurde die voorhang die Gods vreugde weghield. Hij verscheurde de voorhang die Gods vrede weghield. De voorhang is nu in tweeën gescheurd. Met zijn eigen bloed, hij wandelde weg als overwinnaar. De strijd is voorbij. Hij bewees het ons in zijn opstanding. En nu is de Heilige Geest een getuige, gezonden om ons te leiden. O eeuwige God, als er deze morgen iemand hier is, die er gewoon mee getalmd heeft, dan weer wel, dan weer niet op de hoogweg, langs de wegkant vallend, nooit in staat geweest om recht in het midden te wandelen met de grote helden die in het midden van de hoogweg traden. Wij bidden deze morgen dat zij alles aan u zullen overgeven en zullen komen om te genieten van deze overwinning die door onze opgestaande Heer betaald is. Sta toe, Vader, want we vragen het in Christus' naam. En terwijl we onze hoofden gebogen hebben, vraag ik mij in dit tijdsmoment af of u uw handen naar Christus zou willen opsteken en zeggen: Christus, ik waardeer het, ik zal nooit meer beschaamd voor u zijn. Ik ben gewoon een beetje verlegen geweest. God zegen u, dame, God zegen u, meneer, God zegen u en u. Oh my, de handen gaan overal omhoog. Ik ben wat verlegen geweest. Ik ben wat beschaamd geweest. En ik zie nu mijn echte positie. Ik behoorde dat nooit gedaan te hebben. Ik had gewoon moeten standhouden en mijn getuigenis moeten geven. Ik had dat precies moeten doen. Ik zou iedereen moeten zeggen dat ik ben wedergeboren. Ik zou iedereen moeten vertellen dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Ik ben niet beschaamd voor het evangelie, want het is de kracht Gods tot behoud. En ik wil een echte voorwaartsgaande christen zijn. Ik ben het niet geweest, maar door Gods hulp wil ik het vanaf deze paasmorgen zijn. Ik zal het zijn. Steekt iemand anders de handen op voor we bidden? God zegene u. Maar kijk naar de beslissingen. Tenminste 25 of 30 zitten er onder deze kleine groep mensen deze morgen die een besluit hebben genomen. Vanaf deze grote triomfmorgen gaan zij door Gods genade staan en zullen zij niet beschaamd zijn voor het evangelie, want het is de kracht Gods tot behoud. O God, terwijl deze handen omhoog zijn geheven, en de muziek zachtjes terug echoot langs de weg, daarbij zijn overgegaan van dood in leven, want gij hebt gezegd, die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Zij zijn overgegaan van dood in leven, omdat u doodging, opdat zij leven mochten worden door uw opstanding. U werd lager gemaakt dan de engelen, kwam naar beneden om een mens te zijn, kwam uit die grote theofanie van het hiernamaals, werd vlees gemaakt en had bloed, en stortte dat bloed, opdat u een weg ter ontkoming kon maken voor ons allemaal. Niet alleen werd het toen gedaan, wij lezen het in de Bijbel, maar u bewees het onfeilbaar door op te staan uit de doden en de doden op te wekken toen u hier op aarde was. Niet alleen dat, maar u hebt het tot een dubbel bewijs gemaakt, zoals u bij Abraham deed. Nu, bovendien, zond u de Heilige Geest terug als een getuige. En wij hebben zijn gezegende tegenwoordigheid bij ons en in ons, ons leidend als gids in heel de waarheid en heel het licht. Wij danken u voor deze vele handen die deze morgen omhoog zijn gegaan, zeggend: ik neem nu Christus aan als de mijne. O God, als zij nooit gedoopt zijn in water, om de grote dood, begrafenis en opstanding van hun gezegende Heer te vertegenwoordigen, mogen zij deze morgen terug naar de dienst komen, hun kleding meebrengen en bereid zijn om in dit ijskoude bassin onder te gaan. Sta toe, Vader. Zegen ons, vergeef onze zonden. We zullen u de lofprijs geven in de komende tijden, wanneer de strijd helemaal voorbij is, wanneer de mist helemaal is opgetrokken en de vreugde helemaal geëindigd is, van deze aardse lippen waarmee wij u prijzen met alles wat we hebben, dan zullen wij nieuwe stemmen moeten hebben, nieuwe wezens om u mee te prijzen. Mogen wij dan met vreugde binnenkomen, want wij vragen het in Christus' naam. Amen. Laten we nu opstaan.
spreken. Spreek met iemand. Vergeet de diensten niet. 9:30, 9:30. Ga naar huis, neem uw ontbijt, kom terug. We verwachten nu met u te zijn. En dan vanavond herinner het u, ik moet vanmiddag weggaan om te studeren en te bidden. Want ik zeg u dat Christus leeft. Dat hij niet dood is. En ik geloof met heel mijn hart dat hij vanavond hier in dit gebouw zal zijn om te tonen dat hij levend is om dezelfde dingen te doen als die hij deed op die eerste paasmorgen en tijdens zijn levensreis. Als dat niet zo is, dan ben ik een valse profeet geweest. Ik ben zo blij te weten in dit grote donkere uur waarin we nu leven, wanneer schijnbaar alle hoop verdwenen is, dat wij op Christus de vaste rots kunnen staan en dat alle andere gronden zinkend zand zijn. In orde, ons kleine afscheidslied, neem de naam van Jezus mede, iedereen samen nu.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of hope. It will go and
come for you. Turn around, shake hands and say,
Heer, u komt en schudt elkaar de hand en zegt, prijs de Heer tegen iemand bij u. Op, laten we hem gewoon prijzen. Laten we onze handen opheffen en zeggen, dank u Heer, voor het redden van mijn ziel. In orde iedereen.
Thank you Lord, for saving my soul. Thank you Lord, for making me whole. Thank you Lord,
wat een gezegende zaak. Hebt u hem lief? Zeg amen. Alles is nu voleindigd, kinderen. Alles is voorbij. Er is geen strijd meer. Er is geen oorlogsvoering meer. Niets wat u hoeft te doen. Het is reeds gedaan. Het verheugt ons gewoon. Oh my. We zijn volledig in hem.
Safe and secure for all alike. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this loving way. Leaning on the everlasting arms.
Wat is het? Veilig en verzekerd. Allemaal voorbij. Allemaal beëindigd. De strijd is voorbij. Het laatste zegel is gebroken. Hij is opgevaren. Halleluja. Onze hoofden buigen naar het stof waaruit God ons nam, waar wij op een dag uit het staf der aarde zullen opvaren, want onze Heere, gebracht van het stof, ging in het stof om ons zijn onsterfelijke geest te geven. Hij steeg op uit het stof en alle die in hem zijn zullen op een dag met hem opvaren naar de regionen van de zaligen. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben, ik zie dat broeder Smit in ons midden is, deze morgen, de herder van de Church of God. Hij kwam gisteravond bij mij langs. Broeder Smit, zou u willen komen? Ik vraag mij nu af of broeder Smit ons wil laten uitgaan met een woord van gebed. Als u zich dan naar uw huizen haast en uw ontbijt neemt, kom dan onmiddellijk terug voor de zondagschooldienst en de doopdienst. Die begint om 9:30. Zullen wij onze hoofden buigen, terwijl broeder Smit met ons afsluit in gebed?